Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvaste Nederland. De website voor jouw sportvaste programma's. De ultieme kickstart naar jouw gezonde leefstijl. Wil jij meer bewegen, 2 tot 6 kilo afvallen, meer energie en leven vanuit een gezonde mindset? Bestel jouw sportvaste programma op sportvaste-nederland.nl. Welkom bij de Optimizers Podcast met Paul Willem,
Roland Griek en Boris Cornelissen.
We praten over gezondheid, groei en het optimaliseren van je gewoontes.
Voor iedereen die zichzelf en zijn onderneming wil optimaliseren om er zoveel mogelijk uit te halen.
Neem vooral niet alles klakkeloos aan, maar pas onze kennis toe om het zelf te ervaren. Om zo jouw leven te optimaliseren.
Van achter naar voren, hè?
Ja, inderdaad. Ik was wel als eerste, hè? Maar ik heb netjes op jou gewacht.
Ja, precies.
Ja, ik gedraag me nu, want ik heb een gast aan tafel.
Ja, speciaal. Milan, zeker. Welkom.
Welkom, heren. Leuk dat ik er ben. Leuk voor de uitnodiging, dus
ja. Zeker speciaal.
Ja?
Ja, ik vind Milan wel heel speciaal.
Oei.
Nou ja, Milan heeft ook weer een speciaal plekje in mijn hart. Ja.
Nou, kijk eens aan.
Laten we daarmee beginnen, jongens. Ik ben benieuwd.
Speciaal plekje. Ja. Vertel je jouw plekje, vertel ik mijn plekje.
Het speciale plekje wat Milan in mijn hart heeft, is punt 1 dat het mijn NLP practitioner coach is geweest. Hè? Dus diegene die mij de NLP practitioner en de NLP master geleerd heeft. En daarnaast nog een heel speciaal plekje, want Milan heeft dus een keer voor mijn vrouw een hele mooie meditatie gemaakt. Ja. En mede dat heeft ervoor gezorgd dat mijn vrouw er nog is.
Ja. Gaaf. Nou ja.
En daar ben ik van overtuigd. En daarom heeft Milan een heel speciaal plekje in mijn hart.
Ja, mooi. Ja, voor mij is dat misschien iets minder speciaal. Zeker voor de lijn die het dan van Marina heeft. Maar ik heb ook de practitioner gevolgd bij Milan. Maar ja, ik ken Milan al heel wat jaren. Hè, daarvoor vanuit de vechtsportwereld.
Ja.
Hè?
Ja.
En toen hebben we eigenlijk langs elkaar afgeschuurd en gelopen. Maar dat ging ook altijd gewoon prima. En ja, goed, wat ik van hem mogen leren bij de NLP, dat was... Dat had ik willen missen. En het feit dat uiteindelijk Milan, en daar gaan we waarschijnlijk ook nog even over hebben, vervolgens die training ook niet meer ging geven, ben ik ook extra dankbaar dat ik die training van hem heb mogen ontvangen. Niet zozeer dat die anderen daar misschien... ze doen het anders. En daarvoor ben ik blij dat Milan mijn trainer is geweest.
Ja. Ja.
Nou, dankjewel jongens. Die neem ik mee vandaag al.
Kijk, dus, in de pocket. Niet voor niks gekomen.
Nee, niet voor niks gekomen. Al is het daarvoor. Ja.
Dus, nou ja, Milan... misschien is het handig om jezelf inderdaad even aan de luisteraar voor te stellen. Wie ben je? Wat doe je? Hoe,
Ja.
Dan gaan wij een uur achteroverleunen.
Ja, dan, ik zal het kort houden en dan mogen jullie allemaal vragen stellen. Mijn naam is Milan Somers. Ik ben 46 jaar jong. Laten we het daarop houden. Ik heb 2 prachtige kinderen die ik af en toe achter het behang wil plakken. 2 puberende dames. 2 honden, fantastische vrouw wat voor mij mijn zielsverwant is. We zijn 23 jaar samen en elke dag is er nog steeds dat vuur, dat klinkt zo groot, maar die sprankeling die je met elkaar kunt hebben. En ik werk eigenlijk niet. Ik doe mijn levenswerk en ik heb het gevoel dat ik op deze mooie prachtige planeet een bijdrage mag leveren om mensen te inspireren, motiveren en het maximaal uit hunzelf te halen. Betekent ook voor mezelf om daar elke keer voor te gaan. Van goh, wie ben ik, wat ben ik en waar zitten mijn eigen blokkades en hoe kan ik daardoor transformeren naar een betere versie van mezelf. En daar ben ik dag in dag uit 24/7 mee bezig met heel veel plezier, heel veel passie. Dus mensen vragen me wel eens van goh, wil je niet wat meer privé tijd hebben? Maar datgene wat ik doe is mijn privé tijd. Het is gewoon hoe ik mijn leven inricht. En daar ben ik dankbaar voor dat ik dat mag doen. Ik ben een fanaat sporter. Vechtsport vanuit oorsprong doe ik nog steeds. Alleen nu op de zak. Vroeger deed ik kickboksen. Dan deed ik ook nog wel eens sparren. Maar met mijn functie dan kan dat tegenwoordig niet meer. Want dan heb ik ook van schrammen, blauw en... Dus enkel nog zaktraining.
Die slaat niet terug.
Hè? Die slaat niet terug.
Hoe zo'n ding op zijn veer hebben.
Ja, ja, dan boep. En voordat je het weet heb je hem wel terug. Ja. En krachttraining af en toe bij Snowworld de trappen doe ik rennen. Wat ik mis momenteel is nog een dit jaar wel een sportdoel om ergens naartoe te gaan. Ik train nu voor fitheid, gezondheid, om in balans te blijven. Maar echt weer een trainingsdoel hebben, daar ben ik wel ook naar op zoek. En verder in mijn spare time doe ik leuke dingen. Ik heb het gevoel dat ik echt de wereld rond wil reizen. Dus ik ben veel meer steeds in het buitenland. Mm-hmm. Ben ook mijn oude leven... Nou, bijvoorbeeld jullie noemen mij NLP-trainer, om het zo te noemen. Ja. Maar ik ben mijn oude leven echt vaarwel aan het zeggen. Ik voel, en veel mensen voelen dat met mij mee... dat de maatschappij aan het veranderen is, dat de wereld aan het veranderen is... en dat dat iets anders vraagt. En ik ben meer nu lossend komen van het oude... en ik zie wel waar het nieuwe naartoe gaat. En dat is een soort levensreiziger zijn door wat wij het leven noemen.
Ja, ja. Mooi.
Dus die de transformatie. En is eigenlijk een transformatie die eigenlijk al een hele tijd bezig is... maar ook continu bezig blijft, hoor ik een klein beetje.
Uiteindelijk heb je last in ons vakgebied. Ik ben dus trainer, coach en ondernemer van beroepsdeformatie. Want ik ben altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus ook altijd op zoek van, goh, als ik iets in de buitenwereld tegenkom, wat zegt dat over mij? Wat is mijn stuk hierin? Nou, dat is wat we ook in de NLP-training, maar dat is ook wat ik in ieder mee wil geven, is hoe ga je eigenaarschap creëren? Het hoeft niet je schuld te zijn, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid hoe je met zaken omgaat. Dus... Ja. Als het slecht gaat met een bedrijf van mij, dan kan ik zeggen, ja, maar het is de markt en dat zijn de mensen en dat zijn de klanten en coronatijd en stapbudget en noem maar op. Nee, wat doen wij vanuit de organisatie waardoor dat niet meer matcht? Dat is ook niet goed of fout, maar hoe kun je die transitie daarin in maken? En zo ben ik continu bezig in een proces van verdere ontwikkeling en te kijken, wat zegt dat over mij? Want voor mij is het heel simpel, wanneer jij een flow bent... dan ontstaat flow in de buitenwereld. Wat dan ook is wat je wenst, wat je diepste verlangen is. Zo niet, ja, dan heb je iets aan te kijken. En dan ga je daarbij op zoek. En ik denk dat het, even kijken, januari 2020 is geweest. Toen voelde ik echt van, goh, ik wil wat anders gaan doen. Toen ben ik bij Joe Dispenza geweest in Dubai. Joe Dispenza is een neurowetenschapper die veel met quantumwetenschap bezig is. Neuroscience en spiritualiteit. De koppeling daarin. En daar had ik mij twee intenties gezet. En een van die intenties was, ik wilde een soort sabbatical krijgen om te kijken van, goh, wat wil ik hierna? Want ik wilde veel meer met zingeving, met spirit bezig zijn. Van, goh, wat kom ik hier doen? En dat is misschien omdat je wat ouder wordt. Maar het heeft altijd in mijn aard gezeten van, goh, wat wij hier ervaren op deze wereld is zo beperkt. Er is veel meer dan wat wij kunnen waarnemen op het. En toen ben ik, die intentie heb ik gezet. Ik zeg, ik wil een soort sabbatical. Nou, dat is januari 2020 geweest. Maart 2020 was corona. Dus ik zeg niet dat ik er een bijdrage aan geleverd heb.
Wil je de volgende keer iets specifieker zeggen?
Ja. Maar dat is wel de kracht van de intentie, zou je kunnen zeggen. Dat in jouw werkelijkheid wordt er iets gecreëerd om daarvoor te gaan. Nou, toen was ik druk bezig met coronatijd... en ervoor zorgen dat mijn bedrijven staande bleven.
Dat was
toen
nog het respons, hè?
Dat was nog het responsinstituut. Hypnosezorg zat er ook bij. Dat is een platform voor hypnotherapeuten. En ja, daar konden ook geen sessies gedaan worden. En daarna ben ik dat gaan oppakken. Toen heb ik een hele sterke intentie neergezet... van dit is wat ik wil, neurowetenschap met hypnose en spiritualiteit verbinden... Ja, en dan zou je zeggen, toevallig word ik gebeld vanuit het niets door iemand om naar Portugal te komen, om een training te gaan geven voor het team van Roy Martina. Ik kende Roy alleen qua naam, maar niet zo qua contact. Ja, een paar maanden later sta ik het samen met hem op een podium te doseren. En zo is mijn weg weer vervolgd. En dat is ook het oude loslaten. Kijk, ik vind NLP prachtig, ik vind hypnose prachtig. Het geeft je de tools die je nodig hebt als mens om uiteindelijk goed te kunnen functioneren en het maximaal uit jezelf te kunnen halen. En soms, nou, ik denk niet zozeer in onze NLP-opleiding, omdat we daar ook wel altijd met zingeving en met spirit bezig zijn geweest. Maar heel veel zeggen, ja, maar het is maar een trucje, het is een tool, het is een techniek. Nee, het is veel meer dan dat. Het is wie is de persoon die het op welke manier gebruikt. Dus die spiritkant, die zingevingskant, nou, daar wilde ik veel meer mee gaan doen. Ik wil experimenteren, ik wil het avontuur gaan. Ik wil kijken van wat is er nog meer uit het leven te halen dan wat ons altijd verteld is, wat het is. En dat begint voor mij met een overtuiging dat je niet alleen maar mens bent. Dat is puur het pak wat je gekregen hebt hier. Maar in ieder voelt waarschijnlijk dat als we je hand afhakken, misschien een cru voorbeeld... dat jij nog steeds bent. En wie is diegene dan die is zonder het menselijke ruimtepak? Nou, je bent een essentie, je bent een pure vorm van energie of lichtwezen, of in welke context je het ook wilt noemen. Maar er is zoveel meer moois in de puurheid en de schoonheid van het leven dan dat wij als mensen enkel ervaren met onze zintuigen. Nou, daar wil ik de mensen in inspireren. Niet door te zeggen, dit is de weg. Niet door te zeggen, zo moet het. Maar onderzoek, ontdek, ga op zoektocht.
Er is meer.
Er is veel meer dan dat we kunnen ervaren.
Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En wat heb je zelf nu eigenlijk als belangrijkste meer ervaren in jouw zoektocht op dit moment?
Nou, wat je elke keer in NLP hebben we dus een iets wat we noemen de kaart is niet het gebied. Mm-hmm. Dat betekent, we hebben allemaal onze eigen werkelijkheid. We hebben een kaart meegekregen door onze opvoeding, maatschappij, religie, cultuur. En dat is onze houvast door het leven heen om het leven te begrijpen.
Dat is jouw kaart dan, hè, bedoel je?
Dat is jouw kaart.
Ja.
Maar dat gebied, dat is zo immens groot. Dat wat ik voornamelijk geleerd heb is, wat is het ego? Wat is zielsbeleving? En hoe kun je voorbij je conditionering en programmeringen om in een veld van, ik noem het magie, fantasie, Louis van Gaal noemt het imagineren, te stappen. En hoe dat veld van creatie dan op dat moment gaat werken. Mm-hmm. Dat je soms denkt van, goh, ja, dat kan echt niet. Je bedenkt het en het wordt gecreëerd. Je krijgt signalen, je volgt het pad. En wat het mij geleerd heeft, is dat ik voorheen heel veel NLP en hypnose technieken gebruikte. Dus was veel meer naar binnen toe gericht. Maar daar zit nog een stuk in om controle te willen houden. Om grip, sturing te willen geven. En wat ik nu gedaan heb, is de metafoor dat ik als vis uit een vijver ben gesprongen. Ik ben nog gigantisch aan het spartelen op het droge. En ik weet nog niet precies waar mijn nieuwe vijver is. Maar die sparteling en durven daar te blijven, niet terug te gaan naar die oude vijver en in die overgave en dat te vertrouwen dat het volgende stuk komt. Nou, dat is wel een stap waarvan ik zeg van, goh, als je zo je leven in durft te gaan, volledig vanuit die overgave, ja, dan ontstaan gewoon mooie dingen. In plaats van dat je het wilt controleren, plannen maken, structureren, dat is allemaal linkerbrein. Terwijl als we naar onze rechterbrein kunnen gaan, ja, daar begint de magie een beetje.
En dus even om in de metafoor te blijven, je weet nog niet of je misschien pootjes gaat krijgen als
dat
zijn
is
een vis.
Het. Ik weet niet of ik vis ben.
Ja, precies.
Ja.
Misschien krijg je wel pootjes, maar misschien komt er ook wel een hele grote regenbui waardoor er een andere vijver ontstaat.
Ja, precies dat. Precies dat. En dat vind ik een hele mooie zoektocht.
Klinkt mij altijd een beetje als, dat is wat we van natuur al hebben meegekregen. Als kind doen we dit.
Wat?
Dat wat jij nu doet. Ja. En het wordt ons afgeleerd op school door in hokjes te gaan denken. En nee, zo moet je niet denken, want zo is alles gebouwd.
Ja.
Zo volgens deze regels leven we. En dan laten we los wat we kunnen en wat we zouden willen. En dus komt dat ook niet meer op ons pad. Maar krijgen we die dingen die voor ons gemaakt worden.
Tuurlijk. En wat er dan gebeurt, wij creëren een framework met elkaar. En je gaat leven binnen dat framework.
Ja.
Maar je weet niet dat daar buiten nog een ander framework is wat je kunt volgen. En wat je dan mooi ziet bij kinderen, en dat zie je bij de meeste volwassenen niet meer. Als je ze in de ogen aankijkt, denk je, waar is de ziel gebleven?
Ja.
Mm-hmm. Waar is die sprankeling? Waar is dat vuur, die passie voor het leven om te ontdekken en te gaan? En zoveel mensen die ik in mijn training of coaching heb, die zeggen, als ik mijn hart nu eens zou volgen en niet dat stemmetje in mijn hoofd, dan zou ik andere dingen gaan doen.
Mm-hmm. Ja.
Daar zit die vuur, daar zit die authenticiteit. En dat zie je bij kinderen wel. Als ze je aankijken, dan voelen ze je. Maar als je een volwassen aankijkt, ja, eerst moet je door 10.000 maskers ingaan. Ja. En dat doen we allemaal, dat is heel logisch.
En als ze dat toelaten dan?
Als ze dat überhaupt al toelaten. En dus die sprankeling van dat kind, wat nog niet zo geconditioneerd is. Ja, daar zit het mooie.
Pure.
Ja, het pure in. Ja.
Maar als ik dan zeg, je bent een weg ingeslagen. En als ik het dan even tastbaar maak, hè, als ik kijk bijvoorbeeld naar Boris met zijn hardlopen.
Mm-hmm.
Voor mij is het gewoon ondenkbaar, zeg maar. Hè? Als ik niet beter wist, hè? Als er geen andere voorbeelden waren, dan dat je, ja, je kan niet harder als 5,5 minuut per kilometer rennen. Want dat is mijn max, zeg maar zeggen. Hè? En misschien een beetje meer uitpest, maar dan ga ik al bijna kotsend aan de kant staan. Maar Boris heeft jarenlange training gedaan en is nu heel specifiek een trainer, waardoor hij richting de 4 minuut gaat, richting de 3,5 minuut op de kilometer. En dan niet 1 kilometer, maar meerdere. Omdat hij op die weg zich een bekwamen is en steeds meer bekwamen is. Jij bent nu meer op die spirituele pad. Ja. Aan het ontwikkelen, aan het ontdekken. Wat heb je dan nu ontdekt op die weg? Wat je van tevoren had van poeh, dat had ik nog niet gedacht dat ik dat zou ontdekken op deze weg.
Ja, dan gaan we wel heel zweverig worden. Maar
probeer wat tastbaar te houden.
We proberen het tastbaar te houden. Kijk, mooi wat Boris dan doet is... het begint met hartsverlangen.
Mm-hmm.
Het begint met een verlangen van... Goh, ik wil zo hard. En ergens voelt hij diep van binnen dat het mogelijk is. Maar zijn lichaam sputtert in het begin tegen. Omdat zijn hele systeem daar niet op getraind is. En dan als dat hartsverlangen op een gegeven moment met de mindset gecombineerd wordt en hij gaat door zijn eigen blokkades, overtuiging heeft van dat dat niet mogelijk is, dan begint hij te voelen van, hey, wacht even, er is een weg dat dat wel mogelijk is. En laat ik het zo zeggen, ik heb door de weg die ik nu ben ingeslagen, ben ik voornamelijk gaan reizen door het kwantumveld, het veld van oneindige mogelijkheden, waar materie niet meer bestaat, maar er alleen maar pure vorm van energie is. En als je dan open staat voor dat veld van creatie en je bent helemaal open en je kunt dingen binnenkomen. Nou, jullie zullen dat waarschijnlijk met hardlopen ook ervaren dat opeens, boem, komt er iets binnen. Een creatief idee, een mogelijkheid of wat dan ook. Dat is iets wat je uit dat veld geplukt hebt. Dus wat ik voornamelijk ervaren heb door daar aanwezig te zijn en veelal bezig te zijn met vroeger vond ik energie ook heel zweverig, maar energie is niks anders dan vibratie, is een trillingsniveau. En we bestaan uit trillingsniveau. En je kunt je trillingsniveau veranderen naar een hogere vorm van...
Hogere frequentie.
Hogere frequentie. Op dat moment, zodra je dat doet, ontvouwt zich een totaal andere wereld direct. Mm. Je leeft in dezelfde wereld, maar jouw perceptie verandert erin, waardoor je andere dingen waarneemt. En om het dan heel concreet te maken, wij horen geen hondenfluitje. Een hond wel. Het is er altijd geweest, maar wij kunnen het niet waarnemen. Maar zodra wij ons trillingsniveau gaan verhogen voorbij die conditioneringen en we stappen daarin, nou kan Boris die 4 minuut puntje rennen, omdat zijn frequenties verhoogd worden en alles beweegt daarin in mee. En ik heb, je zou kunnen zeggen, werelden bezocht die alleen met een truffel of met een ayahuasca-ceremonie tot je kunt nemen. Maar om zo in contact te komen met een essentie van onvoorwaardelijke liefde, vreugde en licht. Ook dat klinkt zweverig, maar het is puur. Mensen weten dat als ze de connectie met zichzelf hebben in de flow, echt in verbinding gaan vanuit hun natuurlijke ik. Ja, hoe mooi en hoe schoon het dan is en dat de dingen moeiteloos gaan. Dus ik heb daar werelden verkend die niet alleen maar de mooie werelden, want de duisternis zou je kunnen zeggen zit daar ook. Onze schaduwkanten die getriggerd worden en andere intelligentievormen zou je kunnen zeggen die continu duwen op ons systeem om vanuit de duisternis te werken zou je kunnen zeggen. Nou, dat klinkt heel zweverig, maar het gaat er puur over hoe zorg ik ervoor dat ik in balans blijf. Het gaat over het volledig zijn, het volle in ons, het licht. Het ledige, de schaduwkanten en hoe we daarin kunnen balanceren. Dus de weg van spiritualiteit is ook een weg van eenzaamheid. Een weg van soms pijn, soms verdriet, soms je geen plek vinden hier op aarde. En dan weer terugkomen hier naartoe, want dat vind ik het belangrijkste. Het is niet vluchten, het is hier terugkomen. En dan, hoe ga je die beweging weer maken in jouw dagelijkse leven daarbij?
Ja. En zeg je dan ook een beetje dan... Kijk, je hebt het één nodig om het ander te kunnen zien of te kunnen ervaren.
Zeker.
Maar het ligt aan waar je de focus op legt of meer een deel van de tijd je aandacht aan richt.
Wij leven hier in een wereld in de derde dimensie. Dat is de dimensie van materie. Dat is de dimensie van tijd en ruimte.
Mm-hmm.
Wij mensen hebben tijd en ruimte nodig om een ervaring te creëren. Je bent altijd ergens. Hier zitten we nu op deze plek een podcast te doen. Vanavond ben je thuis. Ander tijdstip, andere plek, andere ervaring. Dus die dualiteit van tijd en ruimte, die creëert een ervaringswereld. Als er geen dualiteit is, kun je niet ervaren, is alles één.
Ja.
De kleur rood bestaat enkel in een kleurenpalet. Dus juist die derde dimensie, ons aardse leven, is de wereld van dualiteit. En heel veel mensen zeggen, ja, maar ik wil naar de hemel toe. Ja, maar je zou kunnen zeggen, de hemel en de hel is precies datgene waar je hier op aarde bent. Het is alleen, waar resoneer je mee?
Mm-hmm.
En je kunt meegaan. Even een voorbeeld. In coronatijd had ik met een vriend van mij een discussie. En die zei tegen mij van, goh Milan, waarom heb jij nooit strijd? Je zit in hetzelfde kamp als mij. En Ik zeg, ja, maar dit is niet mijn taak om de ander te overtuigen van wat beter is, dit of dit. Wat voor mij is, dat ik zie dat ze allebei daar zijn en dat ik me daar in liefde mee kan verbinden als het proces van het leven. Dus ik hoef geen keuze daarin te maken. Ja. En als jij vanuit je eigen schaduwkant, omdat je getriggerd wordt in je pijn, gaat vechten voor de overwinning om in liefde terecht te komen, en je gaat vanuit verkramping op zoek naar liefde, zul je nooit liefde gaan ervaren. Dus die dualiteit is altijd bij ons aanwezig, waarbij ik dan zeg, de buitenwereld is niks anders dan de spiegel van datgene wat jouw innerlijke proces is, zowel in de lichtkant als de buitenkant. Ja. Want als jullie mij triggeren op een bepaald stuk, dan kan ik zeggen, even gechargeerd, wat zijn jullie klootzakken? Maar uiteindelijk is dat niet waar, want jullie hebben allemaal een partner die waarschijnlijk heel veel van jullie houden. En dat is mijn stuk wat bij mij getriggerd wordt. En dat is mijn pad om weer verder mee op zoek te gaan.
Ja. Ja, en als ik dan even voor mij eruit haal, wat je in het verhaal eigenlijk aangeeft is, het start met een hartsverlangen.
Mm-hmm.
Je hebt een mindset nodig, maar het hoe is niet aan ons.
Nee.
Ja, dus als je maar weet wat,
ja,
dan het hoe gaat, dat trek je dan naar je toe en dat ontstaat. Hè?
Nou, dat is wat de meeste mensen fout doen in dit, of fout is niet, we worden getraind zoals Boris zegt, je gaat naar het onderwijs toe.
Mm-hmm.
Daar leer je voornamelijk strategieën, je brein leert strategieën hoe je met bepaalde dingen om moet gaan,
mm-hmm,
copingmechanismes. En die copingmechanismes zijn op dat moment goed, totdat ze niet meer gaan werken.
Mm-hmm.
Dus wij geven allemaal wel eens een reactie naar onze partner toe of naar onze kinderen toe, waarvan we weten dat het niet de juiste reactie is.
Mm-hmm.
Maar diep van binnen is dat het mechanisme hoe ons brein getraind is. En het enige doel wat we nodig hebben is vrij te komen van deze programmering, conditionering en strategieën, zodat je leert wat is nu nodig om te kunnen reageren hierin.
Mm.
Dus nu weet ik alleen even niet meer wat je vroeg.
Dat het hoe niet
aan
ons is.
Dus het hoe is, we zijn dus geconditioneerd. Dat doet ons onder bewustzijn.
Mm-hmm.
Maar we zijn getraind in onze maatschappij onze linker hersenhelft te gebruiken. Linker hersenhelft is logica, analyseren, lineair denken. Daar zit onze bewuste mind, daar zit het ego. Dus als je gaat mediteren, is dat het stemmetje wat je continu tegenhoudt om maar erin te gaan. Terwijl we de uitdaging aan mogen gaan om naar onze rechterbrein toe te gaan, waar de emotionele kant, de creatie en uiteindelijk dan veranderen onze hersenfrequenties, waardoor we van beta, wat continu dat analysestuk is, naar alfa, meditatieve staat, theta, hypnose staat, delta wanneer je slaapt. En dan komen we aan bij het onderbewustzijn. En het onderbewustzijn is 1, je harde schijven, al die conditionering opstaan.
Mm-hmm.
Maar het is ook een moreel intelligentiewezen waar je rechtstreeks mee kunt communiceren. En die bepaalt de hoe. Het enige wat jij hoeft te weten is, wat wil ik?
Ja.
Dat is het mentale plaatje, dat is de visualisatie. Waarom wil ik? Dat is het gevoel, de connectie vanuit het hart. En die twee creëert een elektromagnetisch veld wat zo krachtig is, wat een Taurus neerzet. Het is niet dat ik het zeg, het is gewoon wetenschap. Dan kun je meten hoe groot jouw elektromagnetisch veld is. En in dat veld, het kwantumveld, is de wet van synchroniciteit. Datgene wat jij elektromagnetisch uitzendt, is datgene wat je krijgt.
Ja.
En dat is de wet van resonantie. Dus het enige wat je hoeft te doen is dat elektromagnetisch veld, dat beeld van dit is wat ik wil, zo sterk vasthouden, ja, met het gevoel waarom je dat wilt. En dan volgt de rest vanzelf. De, ja, hoe is niet belangrijk.
Dus de wat en de
waarom.
Waarom, dat zijn de twee belangrijkste dingen. En is misschien wel een grappige, hoe vind je voor jezelf de wat tot dat ook hetgeen is dat je dat ook echt wilt? En dat misschien, komt dat vanuit het ego of komt dat vanuit, gewoon ja, even,
nou, laat ik het zo zeggen. De meeste mensen die doelformulering doen, die worden dan geleerd, oké, maak ze smart.
Mm-hmm.
Maak ze klein. Maar het enige waarom dat nodig is, onze mind, ons onderbewustzijn heeft twee dingen nodig. 1 is een beeld, 2 is het gevoel. Dus stel je voor, je moet dadelijk iets gaan doen waar je tegenop ziet. 1, dan maak je een beeld van de toekomst. 2, er wordt een emotie bij gecreëerd. Dus jouw motivatiestrategie is motiverend of demotiverend. Maar je kunt ook een verlangen hebben dat je morgen iets gaat doen en je voelt al dat je het wilt. Dus die motivatie gaat daar naartoe. Dus die wat is elke keer een beeld maken. Maar wat veel mensen doen, die maken een beeld vanuit het verleden. Dus de toekomst bestaat nog niet. Dus het enige waar ze de toegang tot hebben zijn de beelden van de ervaringen van het verleden. Dus ze roepen een herinnering op. Waarvan het vaak gebeurt vanuit schaarste. Dus schaarste betekent, dit is wat ik niet meer wil.
Mm-hmm.
Ja? En dan komt de transitie, oké, als ik dit niet meer wil, wat wil ik dan wel? En door dat beeld te maken, maak je eigenlijk een beeld waarvan je denkt, oh, dit is mijn doel. Maar het is puur de beweging om niet meer in die schaarste, in die pijn, in dat leed te zitten. Maar dan blijf je nog steeds in dat vierkantje van het ego, van die kaart functioneren. Je probeert een oplossing te zoeken binnen het systeem wat je zelf gecreëerd hebt.
Mm-hmm.
Dus waar het eerst vaak over gaat is, begin eerst eens te voelen, oké, wat wil je ervaren? Wie wil je in die ervaring zijn en welke gevoelens komen daarbij vrij? Dus je start eerst met het hartsverlangen. Laat vanuit het hartsverlangen de beelden omhoog komen. Onderzoek die beelden heel simpel door erin te stappen en direct te voelen van, goh, is het dit of is het dit niet? Voordat je het weet, wat heel veel mensen doen, die stappen in dat beeld en die gaan in de vertwijfeling. Er zijn delen in het ego die zeggen, ja, wel, de ander zegt niet, het engeltje en het duiveltje gaan in conflict. Stap het, is niet het juiste beeld. Als het juiste beeld is, voel je direct, weet je het direct. Maar we zijn niet meer getraind om dat te doen. Omdat we het heel veel gaan overwegen en analyseren vanuit onze linker hersen.
Redeneren.
Ja. Als jij, waarschijnlijk hebben jullie en ik ook altijd wel eens wat gekocht, wat buiten het budget lag, maar je zegt, dit is het. Ik weet het gewoon. Dit is wat ik nodig heb.
Trouwen.
Heeft bij mij heel lang geduurd, maar op een gegeven moment maak je de klik en denk je, ah, dat is het. Dat is het wel. Dus hoe weet je wat je wilt, is eerst starten vanuit mij, met dat hartsverlangen. Voelen wie wil ik wanneer zijn. Dan beelden erbij creëren en dat installeren. En installeren is vaak niks anders dan, ik gebruik altijd de metafoor, jij bent als wie je bent de ruiter, je onderbewustzijn is het paard en het enige wat je hoeft te doen is die stip op de horizon en af en toe dat paard een klein beetje naar links en naar rechts, maar wel die focus blijven houden. En ik weet zeker, nou Boris, als jij bijvoorbeeld sport, je hebt je doel, boom, dan komt de blokkade aan. En wat doen sommige mensen dan? Die focussen zich op de blokkade en niet meer op die stip op de horizon. En dan wordt die blokkade, wordt het gevecht.
Wordt het doel.
Wordt het doel.
Ja.
En dat wordt het overwinnen en dat vreet heel veel energie. Maar terwijl je, als je het ziet als een klein gedeelte op een langer pad wat je bewandelt en je blijft die vibe voelen, dan zal je krachtenveld altijd meer zijn dan die blokkade. En dat is het proces van overwinnen. Waarbij de boeddhisten zeggen, het gaat niet over het doel, het gaat over het pad wat je bewandelt daar naartoe. Mm-hmm. En dan ga je daar vanzelf heen. Dus, nou. Dat.
Ja, die heeft tijd nodig om het te laten landen, maar ik denk dat je dat heel vaak nog gaat terugluisteren. Ja, wat is voor jou de aanleiding geweest, als je terugkijkt daar, om uiteindelijk een andere weg te gaan bewandelen?
Bedoel je na 15 jaar respons of gewoon in mijn leven?
Laten we eerst met respons beginnen.
Ieder mens ontwikkelt zich. Dus ik had mind, body en ik miste de spirit een beetje. Zoals ik zelf ben, ik kom vanuit de oorsprong vanuit de vechtsport. Had heel veel met Taoïsme, met boeddhisme, met de natuurelementen, met het leven. En ik had een trainer, Erik Schneider, pas geleden overleden, die mij eigenlijk geen NLP teachte. Die teachte bewustzijnsontwikkeling en die gebruikte NLP als tool. Toen ik klaar was met mijn NLP-opleidingen, trainer was, moest ik echt nog NLP gaan leren. En dat voelde altijd als zo'n fijn bad om in te komen, om het hier even los te laten, een gevoel van thuis zijn te ervaren. En na 15 jaar responsinstituut hadden gehad, had ik het idee van, weet je wat het is? Vroeger was het mijn kindje. Het kindje is volwassen geworden. Het wordt tijd om verder te gaan. Ja. En toen is die zoektocht begonnen, omdat ik voelde, inderdaad wat je in het begin zei, dat ik in een gouden kooi zat. En daar zou ik mijn hele leven in kunnen blijven.
Mm-hmm.
Maar het is een beetje de metafoor die ooit bij mij in een meditatie omhoog kwam. En dat is, ik heb op Netflix heb ik Mr. Miyagi als beeld. Dat hebben de kinderen voor mij. Zo voel ik me en zie ik me ook. Mm-hmm. Dus ik teach anderen hoe zij de weg van het leven in kunnen gaan. En de metafoor is dan dat ik ooit op anderhalfjarige leeftijd voor een klooster ben neergezet. Verlaten daar ben geworden. De monniken daar hebben me omarmd, hebben me opgevoed. En ik ben in dat klooster, ben ik in hiërarchie gegroeid. En op een gegeven moment werd ik daar docent. En alle andere leerlingen die daar kwamen, die doseerde ik. Die vertelde ik over het leven, de weg van het leven en wat dan ook. En die gingen altijd weer de buitenwereld in. Maar ik niet. Ik bleef altijd in die gouden kooi, altijd in dat klooster. En langzaam kwam dat besef van, potverdikke me. Ik ben wel aan het vertellen, maar ben ik nu zelf echt aan het leven? Of ben ik ook maar een riedeltje aan het afdraaien? Mm-hmm. En dat besefte wel van, hey, wacht even, ik wil ook door die poort heen gaan. Ik wil ook door dat leven. Dus dat, en ik overleefde niet, maar het is van overleven naar echt leven.
En is het dan ook een verandering van kennis opdoen en kennis toepassen?
Hoe bedoel je?
Ja, dat toen je in de klooster was, je hebt heel veel kennis opgedaan.
Ja.
En je weet gewoon dat het voelt goed, het resoneert en daar ben je iedere dag mee bezig.
En iedereen heeft daar voordeel van de dingen die jij onderwijst. Ja.
Mm-hmm. En op een gegeven moment denk je, weet je wat, ik moet meer naar buiten trekken, want ik kan hier veel meer mensen mee helpen, dat je de kennis die je opgedaan gaat toepassen, gaat delen.
Ja. Ja, dat klinkt misschien egoïstisch, maar de mensen boeien me dan niet.
Mm-hmm.
Dat klinkt raar, maar het gaat over mijn proces, mijn weg. Dus als ik naar buiten zou gaan, natuurlijk kun je meer mensen gaan inspireren, maar dit is mijn beweging. Dit is, wat heb ik te doen? Is de beweging van, goh, trek ik me terug in mijn eigen huis? Mm-hmm. Of ga ik het leven tegenmoet?
En
dat voel ik dan ook van, goh, steeds meer plekken over de hele wereld, andere culturen. Daar weet ik heel veel van.
Mm-hmm.
Maar ik wil in die ervaring duiken. Dus je zou kunnen zeggen, in die... Ik ben in 1999 gestart. De afgelopen 25 jaar heb ik heel veel kennis, wijsheid en kunde opgedaan.
Mm-hmm.
Maar nu gaat het erover om dat zelf weer te ervaren. Dus in de trainingen die ik nu doe, nou, je hebt een van die trainingen gedaan, vertel ik natuurlijk veel, maar het is me veel belangrijker dat ik je door een proces heen breng, zodat jij gaat ervaren, wat kun jij daarmee?
Ja.
En dus zodat jij je pad weer kunt. En ik wil, laat ik het zo zeggen, het geeft mij veel meer zuurstof door af en toe in die levensrivier te springen. Ik zie wel waar ik uitkom. Hè? Ik word wel meegenomen.
Ja.
En dat proces van die overgave. Mm. En niet aan de kant met een vingertje blijven voelen van, goh, is het water niet te koud? Is de stroming niet te hard? Nou, dat is wat voor mij het heeft betekend om die sprong ook te maken in het diepe.
Okay.
Ja.
Ja, maar dan neem je, zeg maar, dan ongewild, hè, neem je altijd wel mensen daar mee. En dat is prima dan, hè? Maar dat is wel wat je nu aan
het
doen bent.
Ja. Kijk, even, het gaat over mijn leven, mijn pad.
Ja.
Maar mijn missie in mijn leven is Maitri, is de onvoorwaardelijke vriendschap met jezelf leren sluiten. Nou, dat is een pad in mijn leven.
Ja.
Maar het gaat erover dat als jij 's morgens voor de spiegel staat en je ziet jezelf en je denkt, potverdikke me, wat is dat toch een fijne kerel? Wat is dat toch een fijne vrouw? En je gaat zo door het leven heen, als allerbeste vriend of vriendin, ga je anders met je partner om, anders met je kinderen om, anders met je collega om. Want je bent gewoon jezelf.
Ja.
Je hoeft je ook niet te bewijzen aan iemand anders dan mij. Dus, en als dat gebeurt en komt thuis in jezelf en je voelt die liefde stromen, kun je die liefde gaan delen.
Ja.
En dat is wat mijn missie in het leven is. En alles wat ik doe, dat verandert niet. Dat was bij NLP, dat was bij hypnose, dat is nu bij Quantum Timeline Jumpen. Die missie blijft hetzelfde. Ik heb een onuitputtelijke bron om mensen te motiveren, inspireren, maximaal uit zichzelf te halen. Zodat zij, al is het maar voor hun kinderen, het voorbeeld kunnen zijn wat allemaal mogelijk is. Dat die kinderen dat weer gaan door. En voordat je weet, maken we een beweging met elkaar. Ik weet niet hoe jullie naar de maatschappij kijken, maar ik vind het een fucked up maatschappij.
Mm-hmm.
Echt met heel veel verkramping die erin zit. Heel veel verantwoordelijkheden. Er is stress, burn-out is nog nooit zo hoog geweest. Wordt alleen maar erger. Betekent dat mensen niet in hun eigen resonantieniveau zitten en maar meelopen en niet die vonk in zichzelf kunnen activeren.
Ja.
Nou, die vonk activeren, dat is waar ik de mensen in mee wil nemen, zodat zij dat kunnen gaan voelen. Ja.
Mooi. Ik hoor heel veel overeenkomsten met wat wij doen. Alleen op een hele andere manier. Mm-hmm. Maar wel met dezelfde metaforen en dezelfde onderliggende gedachten.
Mm-hmm.
Ik herken er heel veel in wat je allemaal zei.
Mm-hmm.
Ik hoorde je in het begin zeggen van, ik ben 24-7 bezig met mezelf te verbeteren. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd op welke manier je dat... Heb je daar concrete voorbeelden van, maar je, hoe je dat doet of waarmee je bezig bent? Of zijn het... Kijk, als ik even naar mezelf kijk, ik ben altijd met het verbeteren van gewoontes bezig. Dus ik kijk naar wetenschap en denk van, oh ja, dat is interessant, dat ga ik uit... Zijn het zulke dingen of is het meer op mentaal gebied dat je jezelf...
Nee, het is voornamelijk praktiseren daarin. Dus wat ik voornamelijk doe, is ik bouw rituelen in. Rituelen die mij ondersteunen. Rituelen zijn niks anders dan stapjes achter elkaar, mm-hmm, die iets creëren. En wat ik altijd zeg, ook tegen anderen, zodra iets goed loopt... Don't change your winning team. Mm-hmm. Ga gewoon lekker leven, doe je eigen ding. Maar zodra je ergens tegenaan loopt... Als het één keer in je leven gebeurt, is niks. Is het twee keer is toeval, drie keer, je hebt er wat te doen. Mm-hmm. Dus wat ik traag om te doen, is veel naar binnen te gaan, mijn ogen te sluiten in een meditatieve stand. Nou, ik doe dat dan met quantum timeline jumpen. Betekent, ik verbind mij al met die versie die dus in mijn mind in het veld al bestaat. En ik download die frequenties. Ik heb heel veel dialogen met mezelf daarin. En wat ik steeds meer merk bijvoorbeeld, is de vraag is, oké, als dit mij triggert, wat kan ik doen om in liefde daarbij aanwezig te zijn? Want het is heel makkelijk om die beweging te maken. Even in die mannelijke krachten gaan zitten. En dus ik doe heel veel vanuit de ervaring, vanuit een meditatieve stand. En ben heel veel in een dialoog. Niet in het dagelijks leven, maar als ik mijn ogen sluit. En het is heel veel mensen denken van, goh, ik moet daar heel veel voor doen. Nee, het is even aandacht voor jezelf. Elke ochtend als ik opsta, elke avond ga ik slapen, leg ik één hand op mijn hart, één hand op mijn buik. Ik adem een paar keer en ik zeg dankjewel, dankjewel, dankjewel voor datgene wat je vandaag van me gedaan hebt. Of wat datgene wat je gaat doen. Ik visualiseer elke ochtend als ik opsta van, goh, hoe wil ik dat mijn dag vandaag gaat zijn. En wat ik heel belangrijk vind daarbuiten is sporten. Sporten, bewegen is zo belangrijk om in balans te blijven, je mentale, maar ook je emotionele gezondheid te stimuleren. Fysiek nog niet eens, dat is ook belangrijk. Maar om een helderheid van geest te kunnen blijven houden. Als ik niet sport, kan ik wat krepiger worden.
Maar dat betekent dus dat je uit balans raakt?
Dan raak ik uit balans. Bewegen is zo belangrijk voor mij om te doen. En dan ook even, zit ik in een soort vrouwelijke energieveld. Als ik training geef, is 80-90% is vrouw.
En Roland.
Die ook heel veel vrouwelijke energie heeft. Maar misschien herkennen jullie dat dan. Die vechtsport is voor mij mijn uitlaatklep om ook die mannelijke energie te activeren. En die mannelijke energie heb ik ook weer nodig om in deze 3D-wereld gewoon met de harde realiteit van ondernemerschap en partnerschap en vaderschap mee bezig te zijn, waar je gewoon gechallenged wordt. Maar dat houdt me in balans. En als ik uit balans dreig te raken, of, en dat gebeurt ook wel eens, dat ik echt continu een thema krijg waarvan ik denk, hey, hier is een signaal wat niet alleen maar van mij is, maar noem het even mijn begeleiders in een andere wereld de aandacht roepen. Dan kan ik bijvoorbeeld ook wel eens een keer een truffelreis, een paddo-reis, een ayahuasca-reis maken. Maar dat ontstaat vanzelf. Mm-hmm. Dat is gewoon, op dat moment roept het mij. En dan weet ik, een voorbeeld geef, ik was nu 2 dagen in Aliza, in Maasmechelen, de sauna. 2-daags rituelen, dat is dus ook wat ik doe. 2 dagen niks anders dan sessies, rituelen, weer terug in de baarmoeder, naar vorige levens, ervaren wat er is, shit verbranden, karma verbranden, weer opbouwen, in connectie treden met het veld. En eens in de zoveel tijd, minimaal 3 keer per jaar doe ik dat ook, om gewoon me helemaal terug te trekken en... Ik zeg dat dan altijd, om de winter in te gaan, het noorden in te gaan, de duisternis in te gaan, mijzelf te voeden om vanuit daar weer de lente in te kunnen gaan. Dus voor mij is dat een ongoing process. En nu in de lente, daar ik de zomer doe ik ook echt helemaal niks. Juli, augustus doe ik helemaal niks. Dat is puur voor mij om te genieten van het leven, mijn cocktailtje, mijn gin tonicje, naar een festivaletjes toe te gaan en veel op vakantie te gaan, leuke dingen te doen. En vanuit daar weer dat proces en dat is cyclisch daarbij. Ik zeg altijd, wanneer je oh, ik moet nu gaan mediteren, ik moet nu... ja, forget it, dat werkt
niet.
Nee. Dus dat is wat ik daarvoor voor doe.
Maar het is dus iets wat je voor jezelf in je dagelijks leven in principe elke dag, wat je net zei, als zijn rituelen ingebouwd hebt.
Ja, maar en niet bewust.
Okay.
Alleen wanneer ik echt tegen een confrontatie aanloop, bijvoorbeeld nu hadden we binnen een project samen, nou, dat liep niet helemaal, lagen wat financiële uitdagingen, iemand trekt zich daaruit terug, waardoor de schulden hoger oplopen. Nou, dan kun je een hele zakelijke insteek daarbij pakken. Maar de eerste vraag die ik mij dan stel, oké, dat is mijn oude patroon wat reageert, mijn oude mechanisme. Echt diep vanuit mijn hart wil ik zo reageren.
Mm-hmm.
Nee, oké. Voel ik daar nog woede, frustratie omhoog komen? Ja, oké. En dat zijn de momenten terugtrekken. Eerst aan mezelf gaan werken. Wat zit hier? Mm-hmm. Ik wil vanuit liefde reageren. Al is het pijnlijk in de buitenwereld. Hoe ga ik hiermee om? Hoe wil ik hiermee omgaan? En zodat ik creëer zoals ik me wil voelen. Want ik weet ook dat als ik in de verkramping, in de frustratie of de woede ga zitten, ben ik maar alleen mezelf aan het vergiftigen, niemand anders daarbij. Dus, maar ja.
En dat doe je puur door mediteren? Ik gebruik bijvoorbeeld, het klinkt precies hetzelfde als wat ik doe, ik gebruik alleen een journal.
Ik wil exact dezelfde vraag stellen.
Journalen kan ook. Ja. En wat ik dan vaak doe, ik sluit mijn ogen en het is echt niet, ik ga nu mee in een diepe staat. Ik maak mezelf leeg en dan krijg ik, ik channel informatie. Mm-hmm. Journal is ook channelen van informatie. Mm-hmm. Je schrijft het uit. Eerst het ego nog even bezig, maar dan gaat het echt vanzelf. Nou, dat doe ik met channelen met, noem het lichtwezens, hogere zelf, whatever je het wil noemen. Maar dan komt de informatie, wat heb ik hierin te leren? En dat neem ik voor waar aan en dat ga ik integreren. En wat ik doe, ik heb wel een team om mij heen van mensen, en dat vind ik ook belangrijk, die in hetzelfde vibratieniveau zitten, waar ik dan mee spar. En dan ook echt in mijn naaktheid van, jongens, is dat nu een patroon van mij? Zie ik het nu echt zo fout? Geef me zo open eerlijk feedback. En vanuit daar neem ik dat weer mee. Of iemand anders doet een sessie bij me. En zo werk ik aan die thema's. Maar ik ben niet continu bezig, ik moet nu een ritueel doen om zaken op te lossen. Als het zich aandient, pak je het mee. En dat vind ik wel het meest gave. Hoe dieper je in de spirituele ontwikkeling gaat, hoe heftiger de processen worden. Maar hoe meer stabiliteit je hebt om te zeggen, oké, maar dit ga ik dragen. Dat je een soort vertrouwen hebt.
Dat je het aan kan ook, hè?
Dat je het aankomt. Ja. Ja, je kunt niet in één keer 100 kilometer gaan rennen. Je moet eerst eens met een 5 kilometer gaan starten. En dan die 5, dan wordt die 10 een uitdaging. En dan denk ik, bro, dat ga ik niet redden. Maar die eerste 5, die basis heb je al. En zo bouw je die basis ook uit. En zo zeggen ze dan ook, je krijgt wat je kunt dragen. Maar zo werkt het ook in de praktijk. Ja.
Ja, gaaf. En als je dan kijkt naar jouw pad en je zou eens 2-3 jaar vooruit kijken, wat zie je dan ontstaan of gebeuren? Heb je daar een beeld bij?
Ja, dat beeld heb ik gisteren nog in Eliza is dat binnengekomen. Kijk, wat ik aan het doen ben, is ik ben alles van de oude wereld overboord aan het gooien, behalve mijn vrouw en kinderen.
En de honden.
En even dat gezins, dat blijft hetzelfde. Maar Respons Instituut staat op punt van verkoop, dus dat gaat eruit.
Okay.
Hypnosezorg loopt nog, maar hoef ik in principe niks voor te doen. Mm-hmm. Dus business-wise gaat mijn pad echt naar hoe kun je kwantumwetenschap en de kracht van het onderbewustzijn met elkaar combineren.
En verbinden.
En dat noem ik de kwantumcommunicatiemethode. En dat is een methode die ik verder uitbreiden ben. Betekent dat ik over 2 jaar... Ik heb een locatie in Nederland waar ik dan kan verblijven.
Mm-hmm.
Ik heb een locatie in Portugal / Spanje waar ik kan verblijven. En de rest ben ik over de wereld aan het genieten. Een lezing, een training, een coaching aan het doen. Maar vanuit de vrijheid ben ik bezig met ondernemerschap.
Mm-hmm.
En wat het belangrijkste van is dat ik elke keer voel dat die vrijheid aanwezig is. Die vrijheid om me te bewegen in de richting. En als ik vandaag zeg, ik heb geen zin. En die inspiratiebron doorlaten en zoveel mogelijk mensen inspireren. Nou, er is net een nieuw boek uitgekomen, Sparkle of Life. Dat is ook gechanneld de informatie over hoe die sprankeling werkt in jou als mens.
Mm-hmm.
Ja, en die beweging, mensen de sparkle aan gaan zetten, dat is wat ik zie. En dat is wel ook wat ik ga creëren, wat ik ga doen. Dus dat pad ligt, dat ligt klaar.
Mooi.
En dus elke keer daar weer in naar jezelf kijken. Oké, welke brug mag ik nu weer overgaan om te gaan ontdekken?
Ja, en dat is dat hoe, hè? Waar je, ja, dat...
ja, de hoe weet ik niet.
Nee.
Die weet ik niet. Dus, en dat is dus wat ik nogmaals, mijn grootste uitdaging. Ik hou van controleren. Mijn ego is wat ongeduldig. Ik ben steenbok en ik heb binnen Human Design 4 motoren draaien. Dus ik sta volop, continu in open. En ik krijg de hele tijd wel terug vertragen. Want als je niet vertraagt, kunnen de boodschappen niet doorkomen. Nee. En dan pak je de cue niet op dat moment.
Dus. Je moet de rust hebben om het ook te zien en te ervaren.
Oh, daar zit dan wel een uitdaging inderdaad.
Dat, alles okay. Is, dat is dan de uitdaging. Ja, maar,
dat maakt het ook mooi.
Met de uitdaging, terwijl je het zegt, dan voel ik van wel de sprankeling van... ja, dat is weer de volgende stap om aan te gaan. Ik zie het ook niet meer als problemen die je moet gaan oppakken. Maar gewoon, oké, next level voor de next station. En gewoon niet wetende wat er achter die berg is. Nee. Hoe mooi het landschap daar is. En als je zo je leven kunt inrichten. De meeste mensen, sorry mensen die hier naar luisteren. Ja, je werkt van 9 tot 5, dan doe je... 40, 45 jaar lang, dan denk je dat je het kunt uitzitten. En dan denk je uiteindelijk, ja, was het dit nu? Ja, en
als je dat mag halen.
Als je dat mag halen. En ik wil op mijn sterfbed liggen en ik wil terugkijken en denken, ik heb het allemaal gedaan.
Ja.
Het is niet allemaal gelukt, hoef ook niet. Maar ik ga met een glimlach op mijn gezicht, zal ik mijn ogen sluiten. Ik zeg gisteren nog tegen iemand, ik wil ook heel bewust sterven. Ja. Ik wil niet sterven in mijn slaap. Ik wil die laatste adem terugpakken. Ik wil die ogen sluiten. Denk, wat was dat een mooie reis.
Ja.
Ja.
Ja, en dat voel ik wel. Want kijk, je weet niet of je 60, 70, 80, 90 of 100 mag worden. Maar ja, op het moment dat het nu zou gebeuren, weet ik wel dat ik tot het moment alles aan gedaan heb en alles had gedaan wat ik wilde doen. En zou ik het heel jammer vinden dat het zo kort mag zijn. Maar ja, dat heb je in de hand, hè.
Ja.
Dus ja, daarvoor bestaat tijd ook niet. Dus je kan best gewoon vandaag gewoon beginnen met dat te doen wat voor jou goed voelt.
Ja.
En daar gewoon eens over nadenken of hetgeen wat je doet het juiste is.
En ik zeg tegen mensen altijd in de trainingen van, goh, stel je voor je ligt op je sterfbed. Ja, nou, dat gaat gebeuren. Maar hoe wil je sterven?
Mm-hmm.
In vrede, in liefde, in harmonie, in verbinding, in rust. En de manier waarop je wilt sterven is ook de manier waarop je wilt leven. En is jouw leven momenteel een expressie van de manier waarop je wilt sterven? Super. Volg het pad. Zo niet, change it.
Ja, er is ook zelfs iemand die heeft een boek over geschreven. Hebben ze mensen gevraagd, hebben een sterfbed.
Oh, ja.
En er was in ieder geval nooit iemand die had gezegd, ja, ik had graag meer willen werken.
Ja. En ik had meer voor de anderen willen doen.
Ja.
Maar dan ga je weer terug naar het begin wat Milan zei, van oké, ja, ik leef. En dat is het belangrijke voor hem, dat hij zegt van, ja, weet je, ik werk eigenlijk niet.
Ja, gisteren had ik iemand in de coach en die zei, ik werk niet, ik creëer.
Ja.
En ja, dat is eigenlijk creëer en leef. Dus als je dat kan zeggen, dat je niet werkt, maar je leeft en of je creëert. Hè? Dus als je dan een nuance mag brengen, hè? Je leeft, ja. Leven kan je gewoon zien, nou ja, ik adem, dus ik leef. Maar ja, je creëert ook. En dat is wat we allemaal hier, we zijn hier niet voor niks op deze aardbol. Ik denk dat er gewoon miljarden zielen zijn die boven zijn te wachten om naar onder te mogen komen. Mm-hmm. Om dit te mogen ervaren en die fractie van, ja, in de tijd dat we hier mogen zijn. Maar ja, Twee belangrijke momenten in je leven, heb ik ook een andere podcast gezegd. De twee belangrijkste momenten. De eerste is dat je geboren wordt en de tweede dat je weet waartoe je hier op aarde bent.
Mm.
En als je daar dan invulling aan gaat geven, ja, dan dat is wat je hier te doen hebt. En dat zei je net ook, hè.
En dan zul je ook merken dat... kijk, het is altijd heel simpel. Je hebt drie cruciale vragen die je zelf kunt stellen. Ben je momenteel aan het overleven of ben je aan het leven?
Mm-hmm.
Maak je je keuzes vanuit angst of vanuit liefde? En de dingen die je doet, geven die energie of vreten die energie? Als de energie vreet en het is angst en je bent aan het overleven, get the hell out of there.
Ja.
Dan zit je niet op het juiste. Maar als je leeft vanuit liefde en het geeft je energie, dan komt de wet van moeiteloosheid.
Wat je hier zegt, dit is
gaat
zo...
Helemaal rug heen.
Ja, maar dit is ook zo praktisch toepasbaar. Dit is iets wat, weet je, dan zit je in de spiritualiteit en dan zit je op het moment dat mensen dit horen en deze drie punten voor zich kunnen beredeneren.
Nee, beantwoord maar zo eens eerlijk.
Ja,
ja.
Dat is het enige.
En dat vind ik het mooie, dat je dus ook op het moment dat je ook bezig bent met spiritualiteit, maar toch ook het toch redelijk praktisch en down to earth houdt.
Nou, en ik ben een heel pragmatisch man. De meeste mensen die me kennen, die snappen soms niet dat ik in die wereld zit. Ja. Maar uiteindelijk gaat het mij over de verbinding. En dat alles in... Kijk, wij begrijpen met onze mind niet hoe de kosmos in elkaar zit. Die oneindigheid, die grootte. Dat
is niet te bevatten.
En als wij zeggen van, goh, we zijn hier alleen. Hoe egoïstisch zijn we?
Ja, precies.
In zoiets, om dat überhaupt te kunnen zeggen. We begrijpen er niet niks van. En onze mind heeft een... beperking. En die beperking, daar moeten we mee leven hier. En als we dat verlaten, dan gaan we naar het volgende. Maar waar het voor mij wel over gaat, ja, haal alles uit het leven. Dus als je later bij de poort bij Petrus staat, ja, gaat hij een aantal vragen stellen. De eerste is, did you have fun?
Mm-hmm.
Maak plezier. Als je geen plezier maakt in het leven, word je teruggestuurd. Did you loved? Ja? Did you learn something?
Ja.
En die drie vragen, als je die dagelijks stelt, van, goh, heb ik plezier vandaag gehad? En plezier is levensvreugde, dat je echt voelt dat die vreugde door je heen gaat.
Mm-hmm.
Ben ik liefdevol geweest naar mezelf en naar de ander toe? En heb ik wat geleerd vandaag? En stel je die drie vragen voordat je naar bed gaat, om het heel praktisch te maken. Beantwoord die drie vragen voor jezelf, dag in, dag uit.
Ja.
Dan weet je of je het maximale eruit haalt of niet.
Ja, 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 heel tastbaar.
Ja, echt mooi.
En die drie vragen die je net zei, daar hebben wij drie podcasts over opgenomen.
Oh ja?
Ja, energie is meerdere keren voorbij gekomen. Mm-hmm. Volgens mij is 2 weken geleden nog die leef je vanuit angst of vanuit, ja, vanuit liefde gekomen.
Ja.
Dus ja, ik zei net al, ik hoor zoveel herkenbaarheid gewoon. Ja, ja, het is precies dezelfde manier waarop wij denken, alleen in een net wat ander jasje. Wat het bij mij nog wat meer opener en nog wat groter maakt.
Mm-hmm.
Zodat ik het nog... om een nog betere plek kan geven, zeg maar.
Nou kijk, het is heel simpel. Je hoeft niet te weten hoe stroom werkt om stroom te gebruiken.
Ja.
Dus we hoeven niet alles te weten over dat kwantumveld, hoe dat precies werkt over het onderbewustzijn en onze creatiekracht, hoe het werkt, als we het maar gaan gebruiken.
Mm-hmm.
En dat is het belangrijkste, want anders kom je in een soort analyseverlamming en je gaat steeds dieper in die analyse. Ja. Maar dat is het ego wat kennis en kunde wilt hebben.
Ja, die wil
het
kunnen begrijpen. Maar
die wil het hoe weten.
Maar dan loop je weer tegen dat wat je over het universum vertelde. We weten wat we weten. En dat betekent niet dat het daar ophoudt.
Nee, absoluut niet.
En dat is met dit hetzelfde. Hè? Ik bedoel,
en of het klopt, dat weet je ook niet.
Nee. Het is een beetje Socrates van... The only thing I know for sure is that I don't know nothing.
Ja.
Ja, we weten gewoon helemaal niks.
Nee, en wat wij als mens doen is niks anders dan betekenis proberen te geven aan de dingen die we ervaren. Ja. Want dat creëert een model, dat model creëert die routekaart. En daarmee hebben we houvast dat we denken, dit is het leven, zo werkt het leven. Ja. Maar Niels Bohr, een van de grondleggers van kwantumfysica, die zei, someone who's telling you who knows quantum physics doesn't know shit.
Ja.
Want dat is niet te begrijpen voor ons. Dat kan onze mind niet, maar... Dat kunnen we wel, en dat noem ik dan gaaf, als wij in staat zijn om de vorm van materie los te laten in een meditatieve staat waarvan we van materie naar zijn, naar energie gaan. En dan hebben we wel toegang tot de vierde en de vijfde dimensie en alle dimensies daarna zijn. En dan kunnen we gaan ervaren dat er veel meer is dan dat we zintuigelijk kunnen waarnemen. Maar daarvoor moeten we eerst voorbij het ego. Daarvoor moeten we eerst, en Joe Dispenza zegt het mooi, om... You, from somebody, dus iemand, you have to become nobody. To become everybody. Maar om niemand te zijn, dat is het gevecht van het ego wat continu struggelt. Want dat wilt iemand zijn. Dat is ook de taak van het ego. Ja.
Is dit de transformatie waar je in het begin over had? Je gaf net aan van, ik heb het gevoel dat we, je refereert dan even naar de maatschappij... Gewoon dat we een andere kant op aan het gaan zijn.
Mm.
Is dit waar je naar refereert daarmee? Dat er meer mensen deze open blik nu krijgen... naar aanleiding van wat er de afgelopen jaren allemaal gaande is, zeg maar?
Nou ja, het is heel simpel. Kijk, alles is cyclisch in de kosmos. En we zijn net naar een nieuwe tijdperk gegaan. Betekent dat het niks anders dan een trillingsniveau wat verandert. De Schumann-resonantie, dat is het trillingsniveau van de aarde, die is echt gigantisch aan het verhogen. En alles in het veld is energie en trilling.
Mm-hmm.
Wij denken hier, dit is het lichaam, dat is een trillingsniveau. Of dat is een lichaam, maar dat is een trillingsniveau van niks anders dan atomen die met elkaar het spel voeren in deze dichtheid. Nou, om dat heel concreet te maken, als het trillingsniveau verhoogd wordt, betekent dat je bewustzijnsniveau verruimd wordt. Als je bewustzijnsniveau verruimd wordt, betekent dat je een bredere blik vanuit andere perspectieven naar hetzelfde kunt gaan kijken. En andere keuzemogelijkheden. Dus wat je doet is vanuit tunnelvisie naar periferie. Dat is de beweging die veel mensen maken. Maar wat er nog steeds is, de metafoor, veel mensen springen uit de oude vijver, die spartelen, maar omdat ze nog geen nieuwe vijver hebben, springen ze direct terug.
Uit angst ook, denk ik. Hè?
Hè? Uit angst.
Onwetendheid.
Ja, dus bijvoorbeeld, heel veel mensen weten nu dat de coronaprik niet effectief is, niet helpt en zelfs schadelijke effecten kan hebben. En dat ze, als ze, dat ze zeggen van, goh, ja, maar ik ga echt geen volgende prik meer pakken. Totdat er angst op het systeem geduwd wordt. En dan is het te kijken van, goh, welke beweging maken ze dan? Dus wat ik dan puur mee wil zeggen, want dat gaat niet over corona, is over als er angst in het systeem komt, welke keuze wordt dan gemaakt? Dus als jullie, als we een sollicitatiegesprek zouden hebben, ja, hoor je altijd de goede kant van iemand. Maar hoe reageert iemand onder stress? Dat is de ware aard die dan omhoog komt. Dus ik heb heel veel mensen dan ook die zeggen, ja, dat ga ik doen, maar ze doen het gewoon niet. Omdat datgene wat, waar ze tegenaan hikken, te groot voor ze is. En ze springen terug naar de oude vijver. Dus mensen zijn aan het ontwaken. Het trillingsniveau wordt verhoogd. De vraag is, pakken ze door als er dadelijk het nieuwe gepresenteerd wordt, waar we in het collectief, ik noem dat dan, voor mogen gaan vechten voor, ons, voor onze licht, voor onze liefde en onze vrijheid. Ja. Maar er is een transitie gigantisch gaande. Ik weet niet of jullie in je vriendenkring het zien, die drastisch veranderen van opeens van werk, dat is het niet meer. Relatie is het niet meer. De plek waar ze wonen is het niet meer. Dat ze best grote keuzes maken, wat allemaal onderdeel van deze transitie is.
Oké. Ja, ik heb genoeg om te verwerken. Ik zit eigenlijk 3,5 uur in de auto, dus dat gaat wel goed komen.
Ja, ik vond het ook een erg mooi gesprek. Heb denk ik op dit moment ook even geen vragen meer. Maar wat ik wel echt leuk vind, is om jou binnenkort, tenminste, over 2 jaar nog eens een keer uit te nodigen.
Om te kijken wat ik dan...
En dan te kijken inderdaad, nou ja, sowieso. Tenminste, laat ik het zeggen, maximaal 2 jaar.
Ja.
Ik hoor in Spanje of in Portugal zitten we dan, denk ik.
Precies.
Dat sowieso.
Dat vind ik inderdaad wel heel erg interessant.
Ja, ik ben überhaupt benieuwd wat er over 2 jaar... Want het laatste onderwerp wat je aantikt, over 2 jaar... Ik denk dat er binnen 2 jaar heel veel gaat veranderen. En in ons eigen bewustzijn heel veel gaat veranderen in 2 jaar. Dat wij ook, zoals we hier aan tafel zitten, met een heel ander bewustzijn over 2 jaar hier weer... als we het over 2 jaar weer zouden afspreken, weer aan die tafel kruipen om... vanuit hele andere intenties een podcast te maken.
Ja.
En dat vind ik al...
Maar de intenties blijven hetzelfde, maar wel andere inzichten en ideeën erbij.
Ja.
Want de intentie blijven om het delen van. Ja. En niet het overtuigen van. Ja, dat is onze manier is niet de manier, maar we willen het graag delen. Dat mensen daar ook maar, als ze er iets uit kunnen halen wat hun helpt. Mm-hmm. Om dat gevecht wat ze hebben, om te kiezen en te leven vanuit liefde en vanuit overvloed. En niet vanuit angst. Ja, die 3 vragen wat je had, hè?
Ja.
Zullen we daarmee afsluiten dan? Wat mensen zich mogen afvragen iedere dag. Leef je het angst of...
Ja, dus ben je aan het overleven momenteel of ben je echt aan het leven?
Okay, ja.
En maak je je keuzes vanuit angst of vanuit liefde?
Ja.
En de dingen die je doet, geven die energie of vreten die energie?
Ja, mooi.
Elke dag voor jezelf even durven en keuzes maken.
Dat is een mooie wrap-up.
Ja.
Dankjewel.
Milan, hartstikke bedankt.
Graag gedaan, jongens. Bedankt voor de uitnodiging. En tot over 2 jaar.
We zien elkaar van tevoren nog.
Ja.
Dankjewel, Milan.
Oké.
Hoi.
Hoi.
Doei.
Dat was de podcast van deze week. Als jij deze podcast waardevol vindt, like onze podcast.
Deel het in je socials en tag ons middels Optimizers Academy. Zo draag je bij dat meer mensen ons weten te vinden.
Maak het je missie om iemand anders leven te optimaliseren. We waarderen het enorm dat je naar ons luistert en wensen je een geweldige dag.